goedemorgen. Voor wie ik dat nog niet heb toegewenst. Fijn om weer hier te zijn. We gaan vanmorgen lezen uit 2 Koningen 5. Dus wie dat mee wil lezen, kan dat vast opslaan. Ik stel voor dat we gaan lezen uit Gods opengeslagen woord, dat we bidden voor geopende harten. Ik ga jullie voor in gebed. Want Heere God, dat is de bedoeling van uw woord, waarom we zijn samengekomen vanmorgen. Hier met elkaar in verbondenheid tot elkaar, maar ook in verbinding met u. En uw woord, Heer, u heeft het laten opstellen. Zwarte letters op wit papier, of misschien wel zoals in mijn geval, witte letters, een smartphone. Met de bedoeling, Heer, dat als we uw woord lezen, dat het niet blijft bij letters alleen, maar dat het in ons hart mag neerdalen en mag gaan leven. Dat het zo deel gaat uitmaken van die stromen van zegen, want u houdt niet op met ons te benaderen en het schenken van uw zegen. Het zit in uw liefde, onophoudelijk. Zo, Heilige Geest, raak ons maar aan. U weet wat we nodig hebben van ieder van ons hier en thuis of waar dan ook. Er wordt meegeluisterd, meegekeken. Heer, raak ons aan en geef ons de kracht en de moed om er straks mee verder te gaan. En de liefde ook om ervan uit te delen. Mag zo uw woord werken in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Nou, vandaag op een dag van gedenken. We leven al naar vanavond toe. De oorlogsverhalen komen voorbij. Of de herinneringen. Een dag van gedenken. En vanmorgen gaan we er ook bij stilstaan. Dat we een hemelse vader hebben. Die elke dag herdacht wil worden. Die elke dag het leven van Jezus zo voor ons voorbij wil laten komen. En hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, voor 4 mei hebben we eens in het jaar een dag vrijgesteld. In die avond 2 minuten. Zo zijn er misschien nog wel andere gedenkwaardige momenten. De zondagmorgen, die stellen we vrij om hier te zijn als het lukt. Ik ga jullie proberen op weg te helpen vanmorgen naar nog een mogelijkheid erbij. En als die mogelijkheid wel is, dan gaan we die proberen te versterken. Het wordt vanzelf duidelijk. Laten we eerst maar eens gaan lezen 2 Koningen 5, de eerste 19 versen. Ik lees met de nieuwe Bijbelvertaling, maar laat u niet verwarren als u een andere vertaling leest. Lees gerust mee, want ook daaruit spreekt Gods woord. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat de slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg. Met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandelde stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidziekte te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. En Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: er is in de hele wereld geen god behalve in Israël. Alsjeblieft neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 meldilas de aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: ga in vrede. Tot zover het woord uit het woord van God. Het thema van wat we overdenken vanmorgen is een plekje voor God. En één versregel licht ik er dan uit, dat is het 17e vers. Wees dan zo goed mij 2 meldilas de aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Ik herinner me nog een film die ik zag over een mevrouw die had een klein kamertje in huis. Het was misschien wel meer een soort kastruimte dan een kamertje. En die had zij ingericht met een klein krukje, een tafeltje. Ik zie al herkenning. En aan de muur allemaal briefjes en post-its met gebedspunten. En dat kleine kamertje, dat was haar gebedsruimte. En dat kleine kamertje, dat had een naam gekregen. Dat heette de War Room. In het Nederlands vertaald, gevechtsruimte, gevechtskamer. Om haar aan te geven dat dat haar gebedsruimte was. En wat heeft ze een gevecht, gestreden en gebedstrijd met haar hemelse vader. Met al die gebedspunten, al die aandachtspuntjes die zij op de muur had geplakt met post-its en andere briefjes. Gebedstrijd. Ik denk dat we dat wel een beetje kennen. Dat ook wij in ons leven het nodige afbidden. En dat we regelmatig moeten vaststellen: het is weer niet verhoord. Het is nog niet verhoord. Ga ik door met bidden? Ik blijf me eraan vasthouden, want we hebben een trouwe God en we staan op zijn beloftes. Die geloofstrijd komt misschien ook wel te sprake als je kijkt naar je eigen kinderen. Hoe zij door het leven gaan. Kinderen. Ik heb wel eens een mevrouw horen zeggen, die kreeg het advies van haar dochter van: ma, stop nou toch eens met dat Bijbel lezen, dat oude boek, en naar de kerk gaan, dat is ook van vroeger. Weet je, wat voor strijd voel je soms niet in je eigen kringetje, om toch je proberen vast te houden aan je geloof, aan de God van je geloof. En zo leveren ook wij gebedstrijd. De moeite die we soms ervaren in het geen reactie terugkrijgen, wat verlang je eigenlijk uit je gebed? Hoe richt je je gebed in naar God? En hoe antwoord je als hij niet antwoordt voor je gevoel? En zo leveren ook wij regelmatig geloofstrijd, veronderstel ik. Ik wel in ieder geval. En hoe helpend is het dan als je in je leven iemand hebt of ontmoet die je juist weer op het spoor wil brengen? Ga door. Probeer dit eens. Of denk daar eens aan. Zoals dat jonge meisje waarover we vanmorgen lazen. Een slavinnetje van de vrouw van Naaman. buitgemaakt notabene op strooptochten door Israël. Ja, zo ging dat vroeger. Gingen de groepen, de muitende ja, mannen uit Aram, noem het een leger, dat ging Israël in en dat plunderde en roofde alles wat ze van waarde achter. En als ze dachten dat je misschien ook wel waardevol was, namen ze je mee. En of je werd zelf in huis te werk gesteld of je werd verkocht op de markt. Zo ook dit jonge meisje, buitgemaakt op een strooptocht in Israël. En zij ziet hoe de man van haar slavin lijdt aan een huidziekte. En zo mooi ook hoe het beschreven staat, hoe begaan zij is met haar meester. Als zij zegt, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou haar wel genezen. En ik vind dat zo bijzonder. Moet je je indenken? Weet je, dat je tegen wil en dank weggeroofd wordt uit je eigen omgeving, uit je eigen dorp, je eigen plaats, bij je eigen familie vandaan. Word je in een vreemde neergezet als slaaf, moet je doen wat een ander jou oplegt. En dan denk je nog steeds aan de God waar je mee grootgebracht bent. De God van je eigen omgeving, de God van je eigen land. Aan het 2025 zouden er heel veel zeggen, als dat mijn God is die mij dit laat overkomen, weet je, dat hoeft van mij niet meer. Deze tijd wordt God om allerlei redenen die tegenzitten een rug toegekeerd. En dan komt zij met het advies richting haar meesteres, die het dan weer aan Naaman doorvertelt, voortkomend uit het geloof in die God van Israël. Ik vermoed dat Naaman wel een prettige kerel was. Zijn naam, die geeft dat ook al aan. Zijn naam betekent lieflijk, aangenaam, prettig. Ja, dus als je Naaman mag eten, gefeliciteerd. Ja. Het zit heel dicht bij Naomi. Die twee namen zijn ook verwant aan elkaar. Naomi, zalig, aangenaam, mijn lieflijke. En dan woont er in Samaria een godsman, Elisa. En die naam heeft een betekenis, mijn God is redding. En Naaman die krijgt een vrijbrief mee om naar Israël te gaan. Belt per wijze nog wel bij het verkeerde adres aan, bij de koning. Maar goed, uiteindelijk komt hij dan toch bij die godsman aan. En vol verwachting gaat hij daar naartoe uitkijken naar een spectaculaire genezing. Nou, op zich natuurlijk wel mooi, weet je, als je ergens vol verwachting komt. Maar ik heb in mijn leven nog wel eens mijn neus gestoten. En zo gaandeweg heb ik voor mezelf een beetje de regel maar gehanteerd. Gertjan, verwacht nou maar niet te veel. Dan kan je ook niet te zwaar teleurgesteld worden. Laat je enthousiasme niet door mij afnemen. Maar het helpt mij om wat neutraler te staan. Dat ik niet te veel van mensen verwacht. Dus te blijer ben ik als het wel uitkomt natuurlijk. Wat ik verwacht, toch? Dus Naaman die gaat naar het huis van Elisa. Verschijnt daar in de deuropening. Vol verwachting. En wie komt er aanzetten? Een of andere bode. En die geeft hem het advies. Baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Nou, ik hoop het niet, maar stel u voor dat u een huidziekte hebt. Schimmelinfectie of zo. Nou, dan bel je niet morgen, want dan moet je naar de huisarts op post of een ander. Dan bel je overmorgen en 's ochtends naar de dokter, een huisarts. En vraag u of u weer langs mag komen. En dan komt u langs en dan verschijnt u daar in de wachtruimte. En dan komt de doktersassistent en die zegt tegen u, nou meneer mevrouw, ik heb net van de dokter gehoord, u moet zich maar even gaan baden in, ik weet niet hoe dat water hier heet, langs de Loonsdijkse Kade. Heeft dat een naam? Ja, maar ook de plas, de rivier is Loonsdijkse Kade. Nou, spring daarin, 7 keer, wel helemaal onder en weer boven. Dat bedoel ik. Dan denkt u ook, die man is helemaal gek, of die vrouw die is helemaal gewieberd, daar ga ik niet meer naartoe, ik ga wel een andere dokter. Second opinion heet dat tegenwoordig. Nou, die had Naaman ook, maar dan in zijn personeel wat meereisde. Want Naaman die was me boos. Boos op dat advies. 1. Elisa verschijnt niet eens aan de deur. Hoe durft hij? 2. Krijg je zo'n flutadvies, wat een recept. Niks, geen spectaculaire handoplegging. Daar was ik ervoor gekomen. Maar ook hier opnieuw. Hoe mooi is het als je mensen in je omgeving hebt die je erop aanspreken. Ja, maar wacht nou. Waarom niet het voordeel van de twijfel geven? Waarom het toch niet proberen? Als hij een ontzettend moeilijke opdracht had gegeven, had u het gedaan? Als het u heel veel had gekost, had u ervoor betaald? En nu krijg je zomaar een gratis recept. En dan zeg je, nou, dat ga ik niet doen. Dus Naaman die laat zich ompraten door zijn personeel die hem begeleiden. En of hij er nou fiducie in had of niet, hij gaat. Geef het dan maar het voordeel van de twijfel. En hij gaat naar de Jordaan en hij laat zich er onderdompelen. En zo wordt die weinig indrukwekkende kuur een indrukwekkende genezing. Met een gevolg. Het gevolg hiervan is dat Naaman in de God van Israël gaat geloven. Op grond waarvan, op wat hem overkomen is. Noem het een wonder, noem het een teken. Weet je, wonderen daarvan, denk ik, van die zijn onverklaarbaar. Maar tekenen, tekenen hebben een afkomst. En hierin zit een teken van de Heere God. Ja, je mag natuurlijk ook zeggen, het is een wonder wat de Heere God gecreëerd heeft. Ook prima. Maar wat het bij Naaman teweeg brengt, is overgave. Voluit overgave. Er is maar één God, zegt Naaman. En dat is de God van Israël. En dan krijgt Naaman het op zijn heupen. Je denkt, ik moet terug naar die Elisa. Want dat advies was zo gek nog niet. Ik moet hem bedanken. En dus gaat hij terug naar Elisa. En Elisa die zegt, beste Naaman, zolang ik in dienst sta van de Heere God, wil ik geen bedankje van je hebben. Alleen de Heere God verdient jou. Bedank je. En dan valt het kwartje bij Naaman. En dan zegt hij, ik wil vanaf dit moment alleen nog maar offers brengen aan die Heere God. Niet meer aan de goden van mijn eigen land, waarvan Rimmon er één is, omdat zijn baas, de koning, daarvoor buigt. Nee, ik wil alleen nog maar de God van Israël offeren, eren en alleen maar doen wat hem behaagt. Ik wil niet meer afgeleid worden van die God van Israël. Ik wil die God blijvend herinneren. En dan komen we aan op het punt van vanmorgen. Wat helpt om blijvend te herinneren? Een voorwerp kan helpend zijn. Souvenir, Cyprus bijvoorbeeld. Foto's. Een gedenkhoekje. Vanavond 2 minuten stilte. Wat helpt om te herinneren? Aan dat wat je zo waardevol vindt. Ik kom regelmatig bij mensen over de vloer. En dan zie ik foto's van kinderen op het reservoir staan. Of hele familieportretten aan de wand. Een gedenkwaardig jubileum mogen vieren. Prachtig, want dat helpt je te herinneren aan die mooie momenten, aan die kostbaarheden die je hebt in je leven. Soms neemt iemand mij wel eens mee naar een vitrinekast. Die heeft een hobby, miniatuurauto's of wat dan ook. En dan laat hij me vol glorie, vol passie naar kijken. En dan krijg ik de mooiste verhalen. Want dat herinnert hem aan zijn verleden. Dat hij zelf vrachtwagenchauffeur was of iets. En soms neemt iemand hem wel eens mee. Naar een klein gedenkwaardig hoekje. En een foto. Een kaarsje. Een kruisje. Herinneringen aan een overleden dierbare. Een gedenkhoekje. Iets wat je weer terugbrengt aan herinneringen, gedachtes, wat je waardevol vindt in het leven, wat belangrijk is. Want wat je ziet, dat helpt je ergens aan te denken. En vooral met een dierbare, als je iemand los hebt moeten laten in het leven, en je hebt een tastbare plek, dan blijven de herinneringen levend. En dan kan je het er ook nog eens even over hebben met iemand anders die ook in diezelfde ruimte verblijft. Zolang er over je gedacht en gesproken wordt, blijft je voortleven. En Naaman die kiest er die dag voor om voortdurend aan de God van Israël herinnerd te worden. En hij wil hem daarvoor danken. En dan zegt hij tegen Elisa, doe mij dan 2 ezelslasten Israëlische grond. Want dan heb ik tenminste grond uit Israël waarop ik een offer kan bouwen. En zo neemt hij, ja, noem het een souvenir, maar het is wel een souvenir van levenswaarde, neemt hij uit Israël mee 2 ezels volgepakt met grond. Om God te danken en te dienen. En daaruit komt de vraag, wat helpt ons om herinnerd te worden aan die levende God? juist naar deze aardbol waar wij op mogen wonen, werken, wandelen, liefhebben, verdriet hebben, die naar deze aardbol zijn zoon heeft gestuurd, waar we nog niet eens zo gek lang geleden hebben mogen denken dat hij zijn leven offerde voor ons, op deze grond, pas morgen God dank weer opstond om leven te geven, wat helpt ons om herinnerd te worden aan die levende God? Anders dan bijvoorbeeld deze zondagmorgen samenkomst. Anders dan de momenten die we hebben als we elkaar ontmoeten in een kring. Een gebed stond. Hoe houdt jij je geloof opgewekt, levendig, als nieuw in stand? Stel dat ik bij je zou binnenlopen. Zou je me kunnen meenemen naar een plekje en me dan kunnen laten zien van kijk Gert-Jan, dit helpt mij. Dit helpt mij om die God waarvan ik beleid, waarvan ik denk, waarvan ik zeg, waarvan ik zing, dat die zo waardevol is in mijn leven. Dit helpt mij om elke dag aan hem te denken. Omdat ik er langs loop, omdat ik iets heb ingericht wat me eraan herinnert. Misschien heeft al zo'n gebedshoekje of een plekje ingericht. En als ik daar niet binnen loop, want die kans is klein, misschien kan je er eens een foto van maken. En die met elkaar delen op de bidstond. Of in een kring, in een gesprekskring, dat je zegt, kijk, dat is niet om mee te pochen, maar dat is alleen maar om te stimuleren. Weet je, zo zou het kunnen. En dat je de anderen ermee inspireert. Wauw, dank je wel voor jouw suggestie. Ik ga ook iets doen, maar dan wel op mijn eigen manier. Maar met het beeld wat je me laat zien, kan ik wat mee. Van sommige, ja, niet specifiek hier, maar de mensen die ik dan ook van elders ken, daarvan weet ik dat ze op de slaapkamer een bordje hebben hangen met de trouwtekst. Zo ging dat vroeger. En dat vind ik prachtig, want het zou je maar gebeuren dat voordat je s'avonds je ogen sluit, zo, dat je dat bordje dan nog ziet met die trouwtekst, die hopelijk betekenisvol is. En als je dan soms wakker wordt en je slaat je ogen weer open en dat je dan Gods woord gelijk alweer tot je ziet komen, hoe mooi kan het zijn. Maar eerlijk gezegd, op mijn slaapkamer, van degene die ik bezoek, kom ik eigenlijk nooit. Dus dat bordje is dan wel heel erg privé domein en krijgt een ander niet te zien. Ja, heel sporadisch. Maar dat is zeldzaam hoor, kom ik al eens op de slaapkamer van iemand die ik bezoek. Pastoraal bezoek. Pas zat ik bij een heel oud stel en die zei, Gert-Jan, wij slapen de laatste tijd al slecht, 's nachts, want het piept bij ons op de kamer, de slaapkamer. Ja, dat is natuurlijk onhebbelijk. Dus zo stelde ik heel voorzichtig voor. Nou ja, ik zou misschien kunnen luisteren waar dat gepiep vandaan kwam, want ze konden het niet herleiden. Dus ik mocht de slaapkamer in. En dus in die ruimte luisterend, inderdaad, was een schel gepiep. En zo hoorend waar het vandaan kwam, dacht ik, oh, maar volgens mij komt het daar vandaan. Het nachtkastje. Nou ja, goed, ik trek zeker niet zo met een nachtkastje van de slaapkamer open, toch? Maar goed, ik kreeg toestemming. Jij mag wel in het nachtkastje kijken als je denkt dat daar het geluid vandaan komt. En ik deed het nachtkastje open. En wat lag daar? Het gehoorapparaat van meneer. Goed, nou, soms heb je wel eens een reden om op een slaapkamer te moeten zijn. Maar doorgaans, en dan zie ik ook mooi dat bord hangen met de trouwtekst. Want daar waren we bij gebleven, weet u nog. Maar stel je nou eens voor dat als je zo'n bord hebt op de slaapkamer of een wijsheidstegeltje ergens, waarom niet in de woonkamer? 1, is de kans veel groter dat je het vaker ziet. 2, vergroot het ook de kans dat als iemand binnenkomt en die ziet zo die tekst, dan zou het zomaar stof tot gesprek kunnen zijn. Dus ik vind het altijd wel mooi als zo'n bord dan vanuit de slaapkamer naar de woonkamer mag komen en God daar ter sprake mag komen. Of zijn we er inmiddels zo huiverig voor geworden dat ons geloof wel heel erg naar het privédomein is verhuisd en dat het inderdaad de slaapkamerdeur niet uitkomt. Wat helpt God om elke dag als een levende God, een levende Heer, herinnerd te worden? Richt een plek in die je tot dankbaarheid stemt en aan hem toe denken. Richt een plek in waar je ook met je verdriet aan hem doet denken. Want ik geloof dat God zich elk moment van de dag laat naderen met je dankbaarheden en met je verdriet. En ik ben ervan overtuigd dat er elke dag, hoe triest de dag misschien ook verloop is, dat er elke dag wel een dankpunt is te vinden om bij God te brengen. En als je dan je gebed begint, begin dan ook met eerst die dankpunten van de dag te verzamelen. Waar kunnen we wel niet dankbaar voor zijn? Er werd vanmorgen al voor gebeden. Weet je dat we hier in een vrij land leven? Dat we hier een vrije keuze hebben om voor ons geloof uit te komen. Ja, je hebt ook een vrije keuze om het te verzwijgen. Ja, die vrijheid hebben we ook. Misschien is het ook een dankpunt dat je het veel te lastig vindt, veel te moeilijk vindt. Nou, dan vindt God wel een andere weg. Als je er maar mee komt bij hem om ervoor te danken. En als je dan gedankt hebt, probeer dan je tekorten onder ogen te komen en beleid die dan ook bij hem. Want hoe mooi is het om bij een God die ontvankelijk is te mogen zijn en daar ook vergeving te vragen voor waarvan je denkt, daar ben ik in tekort geschoten. Dat liep niet lekker, dat heb ik niet goed gedaan. Help maar om mij weer in het reinen te laten komen. Joh, en dan blijft er nog tijd en ruimte genoeg over bij God om ook nog te bidden wat je zo graag in je leven veranderd wilt zien. Maar geloof me, je gebeden worden anders als je begint met danken. En dan jezelf onder ogen durft te komen en daar ook vooruit durft te komen naar de Heer. En dan mag je alles vragen, het hemd van het lijf zeg ik maar. Want God wil een gebeden God zijn. En hij heeft niets lievers dan dat zijn kind bij hem komt om te danken, om te bidden, om te huilen, om te vragen wat nodig is. Ik weet niet wie van jullie in de rijkdom is om eigen kinderen te hebben, maar het zou wat wezen als je kinderen met dankbaarheden, maar ook met noden, bij anderen terecht gaat en niet bij eigen vader of moeder. Zo verlangt God naar ons als zijn kind zijnde. Kom bij mij met alles wat je hebt, je dankbaarheden en je moeite. Om daaraan herinnerd te worden, richt thuis je plekje in wat je op de dag aan God helpt te denken. Een plekje waarin een uitspraak van Jezus op papier geprint, een tekst. En kies zelf je favoriete tekst, de woorden die jij sprak. Misschien een kruis, een open Bijbel, een dagboekje, een kleine paaskaas. Bedenk zelf wat. U weet, jij weet wat het beste bij je past. Kijk, Naaman die bestelde een dubbele lading Israëlische grond. Zou misschien ook nog kunnen tegenwoordig. Maar hij had in ieder geval wat om zijn offerplekje in te richten. Om God te danken, te dienen, hij wilde niet anders meer. Een eigen plekje, wat hem herinnert aan God. Vandaar, richt een hoekje, richt een wand in en laat je aan hem herinnerd worden. Wacht daar niet te lang mee. Zoals die ene man die een rabbi eens vroeg, rabbi, tot wanneer moet ik wachten om God een plekje te geven in mijn leven? Nou, was een wijze rabbi. Hij zegt, joh, als je dat nog een dag voordat je sterft doet, is dat vroeg genoeg. Ja, maar rabbi, ik weet niet wanneer ik dood ga. Nee, zegt die rabbi, doe het dan ook vandaag. Met de woorden van Elisa aan de Aman, ga. Ga in vrede. Met twee ezelslasten grond uit Israël. Voor een plekje voor God. Die God van Israël. Die God van de vrede. Die wil ook bij jou thuis zijn. Die wil ook bij jou een plekje hebben. Want een plekje in huis vergroot een plekje in je hart. Om aan hem herinnerd te worden. Om hem er te danken en te bidden. Wacht er niet mee. Amen.